Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente uit Psalm 66 zingen wij het tweede vers. Al het aardrijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. Komt allen, ziet Gods wijze wegen, wat is zijn werking hoog geducht, het zij hij het mensdom met zijn zegen bezoekt of met zijn strenge tucht. We noemden nu Psalm 66 en daarvan het tweede vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 18e hoofdstuk, de versen 10 tot en met 20. Matthäus 18, de versen 10 tot en met 20, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 121, vers 4, de Heer zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen nu Matteüs 18, vanaf vers 10 tot en met 20. Ziet toe dat gij niet een van deze kleinen veracht. Want ik zeg u lieden, dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht mijn vaders die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was. Wat denkt u? En een enig mens 100 schapen had, en één uit dezelfde afgedwaald waren, zal hij niet de 99 laten en door de bergen heengaande het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiet dat hij hetzelfde vindt, voorwaar ik zeg u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. Alzo is de wil niet uw vaders, die in de hemel is, dat één van deze kleinen verloren gaat. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaan. En indien hij denzelve geen gehoor geeft, zo zeggen der gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij u als een heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samen stemmen op de aarde over enige zaak die ze zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen.
We gaan zingen naar Psalm 94, het 6e, 7e en 8e vers. Nee, dwaas, de Heere weet uw gedachten. dat ze ijdel zijn bestuur verachten. Welzalig is de man, o Heer, die door uw tucht en hemelleer het nut der onderdrukking weet en voordeel trekt zelfs uit het leed. We noemden nu Psalm 94, het 6e, 7e en 8e vers. Gemeente, aan de beurt van behandeling in deze leerdienst, zoals onze vaderen de tweede dienst op zondag wel noemden. Aan de beurt van behandeling is artikel 32 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En wij willen dit artikel nu allereerst aan u voorlezen. Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is, dat die regerers der kerk zijn onder zich zekere ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der kerk, dat zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus onze enige meester geordineerd heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden en wetten en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen en door deze de consciënties te binden en te dwingen, in wat manier het zou mogen zijn. Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren, en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods, waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban die daar geschiedt naar het woord Gods met hetgeen daaraan hangt. Tot zover artikel 32 van onze belijdenis. Letten wij naar aanleiding van dit artikel op de volgende onderwerpen: de kerkorde en de kerkelijke tucht. En dan komen wij vier punten tegen in dit artikel. In de eerste plaats de grond daarvoor. In de tweede plaats in strijd daarmee. In de derde plaats het doel daarvan. En in de vierde plaats de eis daarin. Dus de kerkorde en de kerkelijke tucht. Dan letten wij op de grond daarvoor. Hoe komen wij daar eigenlijk op dat wij een kerkorde hebben? Hoe komen wij daar eigenlijk op dat wij de kerkelijke tucht hanteren? Waar komt dat vandaan? Is daar grond voor? Ja, want dat komt uit de Heilige Schrift. Het is eigenlijk net als met dogmatiek. Je hebt in de kerk niet een bepaald hoofdstuk waarin het alleen gaat over de uitverkiezing. Maar er zijn verschillende plaatsen waar de Bijbel daarover spreekt. En in de dogmatiek wordt duidelijk gemaakt wat Gods woord over dat onderwerp zegt. En in de kerkorde wordt duidelijk gemaakt welke regels Gods woord in bepaalde gevallen stelt. Dus daar ligt de grond. De grond ligt in de Bijbel. In de tweede plaats, in strijd daarmee. Dat betekent niet dat er regels moeten zijn, dat wij andere regels moeten instellen die door mensen bedacht zijn en die helemaal niets met het woord van God te maken hebben. Dwingende regels om onze wil en wet aan mensen voor te schrijven die niet terug te vinden zijn in de Heilige Schrift. Onze vaderen waren daar bang voor, want zij hebben in de Romeinse kerk gezien waar dat uiteindelijk toe leidt. Dat geeft geen gebondenheid aan de Heer Jezus Christus, maar dan gaan mensen juist hun zaligheid zoeken in al die menselijke regeltjes. En dan gaat het eigenlijk juist tegenovergesteld werken. In de derde plaats het doel daarvan. Wat is nu het doel van die regels en van die tucht? Twee dingen, de eendrachtigheid en de enigheid. We hopen daar straks wel meer over te zeggen. En onze vierde gedachte, de eis daarin. Wel, de eis is dat inderdaad de tucht in de kerken Christi een plaats moet hebben. Dat is voorgeschreven. Daarom hebben we ook Matteüs 18 laten lezen, waar de Heere een hele korte samenvatting geeft van de tuchtregels die wij nu in onze gemeente nog altijd mogen hebben. Gemeente, wij zijn toegekomen aan artikel 32 van onze belijdenis. En dat artikel dat begint met de woorden intussen, dus na alles wat er al gezegd is ook over het onderwerp kerk. Dit is trouwens het laatste artikel over de kerk. Er zijn 6 artikelen over de kerk en dit is het afsluitende artikel. Intussen geloven wij. Ja, en dan gaat het over de kerkorde en dan gaat het over de tucht. En dan hoor ik iemand zeggen, maar dat heeft toch helemaal niks met het geloof te maken, dominee? De kerkorde heeft toch niks met het geloof te maken? En de kerkelijke tucht, dat heeft toch helemaal niks met het geloof te maken? Hoort dit artikel eigenlijk wel in de geloofsbelijdenis? Het gaat toch gewoon over een boekje met regels? Wel, het heeft wel degelijk met het geloof te maken. Ja, zegt iemand, maar het geloof, dat richt zich toch op Christus? Ja, precies. En het is Christus die onze regels geeft. Het is Christus die wil dat in de gemeente alles volgens zijn woord verloopt. Dus ook de kerkorde en het handhaven van de tucht, dat is een zaak des geloofs. Dat doen wij in gehoorzaamheid aan de koning van de kerk. Daar komen we straks in dit artikel op. De kerkorde en de tucht. Jongens en meisjes, wat is het verschil? Wat is nou het verschil tussen de orde in de kerk en de tucht in de kerk? De orde in de kerk, dat zijn de regeltjes die er zijn, waar we ons aan moeten houden in het persoonlijke leven, in het huiselijke leven, in het kerkelijke leven. En de tucht, dat is de handhaving van die regeltjes. Dus als er regels zijn in een kerk en iemand houdt zich daar niet aan, dan mag een kerkenraad dat niet zomaar voorbij laten gaan en denken, nou ja, laat iedereen maar doen wat hij zelf goed vindt. Nee, dan moet er gehandhaafd worden. En dat gebeurt in de kerkelijke tucht. Het is een zaak van het geloof, heb ik gezegd. De apostel Paulus schrijft in 1 Korinthe 14, vers 40, en dan heeft hij het over de gemeente, laat alle dingen met orde geschieden. Dus er moet een orde zijn. En omdat er een orde moet zijn, daarom geloven wij dat het nuttig en goed is dat de regeerders van de kerk zich onder die orde stellen. Dan moet natuurlijk eerst die orde gemaakt worden, maar dan moet ook die orde gehandhaafd worden. Dat is nuttig. En dat is goed. Je zou het kunnen vergelijken, jongens en meisjes, met jullie thuis. De kerk is eigenlijk één groot gezin. Één grote familie. En bij jullie thuis hebben je ouders ook regels gesteld. Stel je eens voor dat ze dat helemaal niet zouden doen. Dat ze tegen alle kinderen zouden zeggen, jullie mogen alles doen waar je zelf zin in hebt. Ik denk niet dat het nog zo gezellig zou zijn thuis. Dat komt de familieband niet ten goede. Het is heel goed dat er zekere regels zijn, ook op school. Het schooljaar is daarmee begonnen, de meester heeft daarvan verteld. Hoe nuttig en nodig is dat er regels zijn op school die ook gehandhaafd worden. Dat is de orde die er moet zijn. En zo is het ook in het kerkelijke leven. Het kan niet zo zijn dat iedereen maar doet wat goed is in zijn eigen ogen. En die regels die hebben de bedoeling de vrede en de eenheid van de kerk. Het is heel mooi in datzelfde hoofdstuk in 1 Korinthe 14. Als de apostel Paulus zegt dat laat alle dingen met orde geschieden, dan zegt hij een paar versen daarvoor, want God is geen God van verwarring, maar van vrede. gelijk in al de gemeenten der heiligen. Bedenk toch dat de regels, de orde van de kerk, daarvoor bedoeld zijn. Ik zou het durven zeggen, gemeente, als die regels er niet zijn, zal ik het heel eenvoudig zeggen? Jongens en meisjes, als die regels er niet zijn, dan voelt de Heere zich niet thuis. Daar wil de Heere niet wezen. Want God, zegt apostel Paulus, is een God van orde. Dan vertrekt de Heere uit de kerk. Dan wijkt de Heere met zijn geest. Dan kunnen we een grote gemeente hebben en dan kan alles goed georganiseerd zijn misschien in bepaalde opzichten. Maar als het woord van God niet gehandhaafd wordt, dan kan de Heere in zo'n huis niet zijn. Daarom is het nuttig. Het is voor ons allemaal nuttig. We zijn er zelf zo goed mee als dat gebeurt. Dat is op school ook zo. Het is helemaal niet gezellig als er een meester is of als er een docent is die geen regels stelt of die de regels niet kan handhaven. Is het een bende in de klas? Is dat gezellig? Misschien heb je dat wel eens meegemaakt, maar is geen kind dat dat echt gezellig vindt. Je leert niks, je hebt er niks aan en voor de meester is het zelf ook verschrikkelijk. En daarom... En in het maatschappelijk leven en in het kerkelijke leven is het nuttig en goed dat diegenen die regerers van de kerk zijn, nou daar hebben we bij stilgestaan, dat zijn de kerkraden, dat zijn in het bijzonder de ouderlingen die het regeerambt van de Heere gekregen hebben, het koninklijke ambt waarin zij moeten nagaan of de regels ook gehandhaafd worden. Er is een opdracht aan de ouderlingen in Gods woord om de ongeregelde te vermanen, die zich bijvoorbeeld niet houden aan hun kerkgang, die zich niet houden aan hetgeen de Heere ons voorschrijft in zijn woord. Die regeerders, die moeten onder zich, dus dat moeten ze met elkaar afspreken, daar moeten ze het met elkaar over eens zijn, een zekere ordinantie instellen en bevestigen. Dat betekent gewoon heel eenvoudig, ze moeten, dat is nuttig en goed, ze moeten een kerkorde opstellen. En aan die kerkorde moeten de gemeenten zich houden. Of als die gemeente nog alleen zou zijn in een land, dan moet die gemeente zich daaraan houden. Zo'n kerkorde is geen juridische wetgeving, waarin alles tot in de kleinste bijzonderheden geregeld is. Onze vaderen hebben eigenlijk nooit alles precies tot in de kleinste details willen regelen. Maar wat onze vaderen gewild hebben, is de lijnen aangeven hoe de Heere het wil hebben in zijn gemeente. En de Bijbel, ik zei het al, de Bijbel bevat geen uitgewerkte kerkorde. Het is niet zo dat je kunt zeggen in Handelingen 5, daar vind je de kerkorde. Nee, je vindt er stukjes van in het boek Handelingen. Je vindt er stukjes van in de brieven van Paulus aan Timotheus en Titus. En in de kerkorde worden die dingen samengebracht. Daarom heb ik jullie jonge mensen ook de tip gegeven. Onderzoek dat nou eens. Waar komen nu die kerkelijke regels vandaan? En dan zul je zien, hoewel in de Bijbel niet alles is voorgeschreven, maar dat uiteindelijk komen de regels bij Christus vandaan, die de koning is van de kerk en die zijn kerk door ambtsdragers laat regeren. En zo is die kerkorde ook tot stand gekomen, op een presbyteriale manier. Niet door een instantie die zegt en zo gaan we het doen, maar door de ambtsdragers die door de Heere de regering van de kerk gegeven hebben en die daarover overeenstemming bereikt hebben. Zo is dat begonnen bijvoorbeeld al in het jaar 1568 op het convent van Wezel. waar een aantal kerkelijke bepalingen zijn opgesteld. Op de synode van Middelburg, 1581, werd er een aparte uitgave verzorgd van de kerkenordening. En op de bekende synode voor ons 1618, 1619 is de Dordtse kerkorde opgesteld. Op een gegeven moment in de hervormde kerk is daarvan afgeweken, van die oude kerkorde. En in de afscheiding zijn de kerken weer teruggekeerd naar die kerkorde. Zij zeiden: wij willen terug naar de leer van onze vaderen, naar de dienst van onze vaderen, maar ook naar de tucht van onze vaderen, naar de regels zoals die vroeger al zijn opgesteld. En gemeente, dat is ook in 2025 nog altijd de grote basis. Er zijn een paar jaar geleden enkele wijzigingen aangebracht. Onze geliefde broeder Van den Berg heeft daar toen heel veel werk aan mogen verrichten. Enkele aanpassingen aan de tijd waarin wij ons nu bevinden en waarin sommige regels nu niet meer van toepassing kunnen zijn of behoeven te zijn. Bijvoorbeeld die regels die toen te maken hadden met de inmenging van de overheid in het kerkelijke leven. Dat hoeft niet meer. Dus er zijn enkele aanpassingen geweest, maar wij hebben nog altijd die kerkorde die ons van de vaderen gegeven is. Waarin niet alles geregeld is, maar waarin wel de lijnen heel erg duidelijk zijn. En dat is nodig tot onderhouding, staat er, van het lichaam van de kerk. Dat lichaam van de kerk, dat is geen dood lichaam. Maar het lichaam van de kerk, dat is een levend lichaam. En een levend lichaam, dat moet verzorgd worden. Jongens en meisjes, daar zijn regels voor. Als er een babytje geboren wordt, dan zijn er hele duidelijke regels waar een vader en moeder zich aan moeten houden. Wat heeft zo'n babytje nodig? Rust, reinheid, regelmaat. Het zijn drie regels. Drie regels die een levend lichaam nodig hebben. En als er een moeder is die zegt: nou ja, die regelmaat, dat kan me helemaal niks schelen. Dan heeft dat gevolgen. Als die moeder zegt: die rust, dat vind ik niet zo belangrijk. Dan heeft dat directe gevolgen. Dat komt het lichaam niet ten goede. En zo is het ook met de kerk. Daar moeten regels zijn tot onderhouding van het lichaam van de kerk. Alleen, en dat is een hele belangrijke, bij het opstellen van die regels moeten wij ons wachten. Dat betekent, we moeten daarvoor oppassen dat wij niet afwijken van hetgeen ons Christus geordineerd heeft. Christus die de enige meester is. Kijk, in de Roomse kerk, daar was een veelheid van regels. Ook allerlei regels die je nergens in de Bijbel terug kunt vinden. Onze vaderen hebben regels willen geven die te herleiden zijn of die ons terugbrengen bij het woord van Christus. En als je daarvan afwijkt, dan is dat schadelijk. Dan komt dat de gemeente niet ten goede. Het zijn de regels van onze enige meester. En de kerkenraad, gemeente, moet niet anders doen dan die regels naleven. Wij hopen deze week kandidaat Kroon te mogen bevestigen in de gemeente van Lisse. En dan zal ik ook dit regeltje voorlezen. En daar komt ook dit stukje van de kerkorde vandaan. Ten laatste is ook het werk van de dienaren des woords, de gemeente Gods in goede tucht en orde te houden en te regeren, op zulk een manier als de Heere geordineerd heeft. Nou, datzelfde, dat vinden we hier in onze belijdenis. Het is een roeping van de predikanten, een roeping van de ouderlingen, van de kerkenraden, om de meester te dienen. Om Christus te dienen. We hebben kort geleden gezegd, er is in de kerk geen hiërarchie. In onze kerkenraadskamer, u weet dat, daar hangt de tekst. Eén is uw meester, namelijk Christus. En gij zijt allen broeders. Maar die broeders die moeten zich houden aan de regels van de grote meester. Hij is de koning van de kerk. We hebben geen paus in onze kerk. Wij hebben geen plaatsvervanger van Christus op deze aarde. Wij hebben Christus als koning van de kerk. En weet u wat ik nu zo hoop? Dat u dat mag ervaren, dat die orde in de kerk en het naleven van de orde in de kerk de bedoeling heeft om u aan Christus te binden. Mensen houden niet van regeltjes. Mensen doen liever wat ze zelf graag willen. Maar de bedoeling is dat het u bindt aan Christus. Dat het u bindt aan het woord van Christus, aan de dienst van Christus. En als je doet wat goed is in je eigen ogen, dan zal Christus wijken als hij al in ons leven is. Daar zijn hele droeve voorbeelden van te geven uit het woord van God. Zul je het zo zien? Dat is thuis ook, jongens en meisjes. Ik zeg niet dat er geen ouders zijn die soms ook dwaze regels kunnen stellen. Maar over het algemeen zullen de regels die je ouders stellen, die zullen bedoeld zijn om de band aan hen en van hen aan jou sterk te laten blijven. Het is uit liefde dat ze dat doen. Je ouders zouden geen liefde hebben als ze zouden zeggen, zoek het toch uit. Doe maar lekker waar je zin in hebt. Juist omdat ze bang zijn voor schade, juist omdat ze bang zijn voor ongelukken, geven ze je deze leiding. Probeer dat er nu eens in te zien. En ouders, laten wij proberen om het zo op die wijze ook over te brengen. En wij als kerkenraad aan de gemeente over te brengen dat dat er nu achter zit. Het gaat om de meester. Het gaat om de wil van de meester. Het gaat om het woord van de meester. Het gaat om de kerk van de meester. Het gaat om de dienst van de meester. En dat vraagt eerbied. Want de meester, hij houdt, er is geen ene meester die van wanorde houdt. Niet één. Er is niemand die zegt op de catechisatie, wat is het toch fijn dat het een puinhoop is. Dat kan toch ook niet. En in de kerk al helemaal niet. Iedere meester houdt van orde. En die orde, die dient het nut, die dient het geheel. Onze eerste gedachte, de grond. Het gaat terug op de schrift. Het komt van Christus. We gaan naar onze tweede gedachte, in strijd daarmee. Maar nu is er wel een gevaar, als er zo'n kerkorde wordt opgesteld, dat er allerlei regels worden gemaakt, dat er allerlei wetten worden voorgeschreven, waar je kunt lezen hoe dat je God moet dienen, waarin mensen gedwongen worden dit of dat te doen, terwijl de meester het zo niet heeft bedoeld. Daarom staat er, en daarom verwerpen wij daarmee alle menselijke vonden. Dat is dat wat mensen uitgevonden hebben. En alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen. Ja, en die niks te maken hebben met wat de meester wil. Zo was het eigenlijk in de Romeinse kerk. Of zo is het nog in de Romeinse kerk. Daar is een veelheid van regels. Regeltjes die zeggen wanneer je wel en niet vasten moet. Regeltjes die zeggen wanneer je wel of niet biechten moet en hoe dat moet gebeuren. Regeltjes die zeggen dat een priester niet mag trouwen. Dat staat nergens in de Bijbel. Het is een verschrikkelijk regeltje, want het heeft heel veel droefenis gegeven. Allemaal regels die door mensen zijn bedacht. En je kunt met al je regels het gebod Gods krachteloos maken. Daar heeft de Heer Jezus de fariseeën van beschuldigd in Matteüs 15. Die hadden zoveel regels als het ging over het wassen van je handen, als het ging over de gaven die je moest geven aan de kerk voor je ouders. Ze hadden het zo dichtgetimmerd dat de Heer zegt, jullie maken het gebod Gods krachteloos. Op deze manier functioneert het vijfde gebod helemaal niet meer. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Met al uw regels maakt u het gebod van God krachteloos. Dus daar moeten we wel mee oppassen. Wij moeten niet wijzer willen zijn dan de Heere, waardoor men God zou willen dienen. God bepaalt zelf hoe hij gediend wil worden. Dat hoeven wij niet uit te denken. De regels die wij verzinnen om God te dienen en die niet van God zijn, dat is eigenwillige godsdienst. En het grote gevaar daarvan is dat je mensen de gedachte geeft, als je dit maar doet, als je dat maar doet, als je zo vaak het Onze Vader bidt, dan komt het allemaal wel goed. Maar zo is het nou juist helemaal niet. Die regels die moeten tot Christus uitdrijven. En die moeten aan Christus verbinden. En die mogen niet zijn om consciënties te binden en te dwingen. Wij mogen geen gewetens binden. Er zijn wettische mensen die allemaal regels bedenken waar ze zichzelf aan houden. Nou, dat is nog niet zo erg. Want je mag jezelf van mij, wat mij betreft, de allerstrengste wetten opleggen die je maar bedenken kunt. Alleen de fout die deze mensen maken is dat ze die regeltjes ook aan een ander willen opleggen. En aan de gemeente willen opleggen. En het geweten van die ander binden. Terwijl Gods woord daar helemaal geen uitspraken over doet. En daarom, gemeente, zijn we altijd in middelmatige zaken heel voorzichtig. En sommige mensen nemen ons dat kwalijk. Die vinden die dominee, die moet dat de gemeente opleggen. Hij moet dat voorschrijven. Dat is pas een echte dominee die dat durft. Wel, als het over de wet Gods gaat, als het gaat over Gods geboden, als het gaat over de dingen waarin wij volkomen zekerheid hebben in de Heilige Schrift, ben ik het met u eens. Dan hoop ik dat ik u geen millimeter ruimte geef. En zegt, alzo zegt de Heere, Heere. Maar er zijn ook zaken die zo door de Heere niet opgelegd zijn. En waar we elkaar ook die vrijheid moeten geven dat wij het aan elkaars geweten overlaten. En nu is het natuurlijk heel gevaarlijk om dan voorbeelden te gaan geven. Maar als het in Gods geboden staat, is het helder. En er zijn aan de andere kant dingen waarvan men zegt, ja, voor de een is het schuld, de een kan het niet, die moet het ook vooral niet doen. En een ander heeft er geen beschuldiging van. Ik zal u één voorbeeld geven. Ik heb eens gehoord van een man die nam geen AOW. Want hij zei, dat is een vorm van verzekeren en verzekeren is zonde, dus dat ga ik niet doen. Ik leef uit de hand van de Heere. Nou, dat is respectabel. Daar zou ik niks van durven zeggen als iemand zo dicht bij de Heere mag leven, dat hij uit de hand van de Heere leeft. Alleen, het wordt anders als die man dat heel de gemeente op zou leggen. En zou zeggen, niemand mag zijn AOW meer nemen. En wat doet het geval? Die man die had een vriendin, een oude vriendin, een zielsvriendin, waar die hartelijk aan verbonden was. En die vrouw, kind van God, kreeg iedere maand haar AOW. En ze was daar de Heere zo dankbaar voor. Ze zegt, en iedere maand leg ik 100 gulden apart voor mijn vriend, die uit de hand des Heeren leeft. Dat beet elkaar niet, dat kwam de vriendschap niet ten kwade, dat kon naast elkaar bestaan. Begrijpt u wat ik bedoel? Wij moeten in zulke zaken elkaars geweten niet dwingend binden. In wat voor manier dat ook zou mogen zijn. Er worden zoveel regeltjes bedacht door mensen die ons eigenlijk alleen maar weghouden soms bij het wezenlijke. Wat Gods woord niet oplegt, moeten we onszelf niet opleggen. Maar dat wil niet zeggen, jonge mensen, dat alles wat je niet direct in Gods woord terugvindt, dat de Heere dat niet oplegt. Want er zijn vanuit de schrift soms wel heel duidelijke lijnen te trekken, waaraan je kunt zien wat de Heere van ons vraagt. Gods woord moet ons geweten wel binden. Al krijg je iedereen tegen. Al is niemand het ermee eens, dat zij dan maar zo. Maar van het al zo zegt de Heere, Heere, daar mag je niks van afdoen. Wat is het een rijke zegen, als het zo in de kerk mag functioneren. De reformatoren, die hadden twee fronten eigenlijk. Aan de ene kant hadden ze de Roomse kerk, waarin alles was voorgeschreven, allemaal regeltjes. En aan de andere kant hadden zij de dopersen. De dopersen die van de tucht niet wilden weten, die van de regels, van de kerkelijke ordeningen niet wilden weten. En ik geloof dat onze Dordtse vaderen daarin het juiste Bijbelse evenwicht hebben mogen vinden. En dat heeft ons liefde gegeven. Dominee Kersten heeft er ook heel veel in betekend om deze kerkorde binnen de kring van onze gemeente te onderschrijven en ook in de naleving er naar uit te zien dat dat mag functioneren. Waarom? Dat brengt ons bij onze derde gedachte. Het doel daarvan, zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en eenigheid te voeden en te bewaren. Wij nemen alleen aan, dat betekent wij schrijven alleen voor. Wij nemen als kerk alleen over. Wij stellen als kerk alleen in datgene wat dienstig is. En als je dan de brieven van Paulus leest aan Timotheus en aan Titus, dan kom je heel veel regels tegen. Je moet thuis de verwijsteksten, daar komen we vanmiddag niet aan toe om al die verwijsteksten na te lopen. Het zou heel nuttig zijn, jonge mensen. Ik wil ook vooral jullie interesse opwekken voor die kerkorde en voor onze belijdenis. Het zou heel nuttig zijn om die teksten eens na te gaan. Dit komt wel ergens vandaan. Dit heeft Guido de Bre uit de Heilige Schrift. En dat moet ons de liefde geven tot deze belijdenis en ook tot de kerkorde. Hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en eenigheid te voeden en te bewaren. Daar is de kerkorde voor. Niet om een juk op te leggen, niet om er een domper op te zetten, maar om de eendracht te bewaren. En om de enigheid te bewaren. Als u de krant gelezen hebt, dan weet u dat de synode, die in de achterliggende dagen heeft vergaderd in Gouda, daartoe heeft opgeroepen. Eenheid. Dat is zo verschrikkelijk belangrijk. En zeker rondom het punt statenvertaling. Ik hoop dat u het gelezen hebt dat de synode oproept tot eenheid als het gaat over de vertaling. Het dreigt te gebeuren, en in de brede zin van het kerkelijke leven is het al zo, dat de kerk verscheurd en verdeeld wordt door de Bijbelvertaling. En de gevolgen daarvan, gemeente, zijn niet te overzien. Heel aangrijpend het proces wat er nu gaande is. Daarom, ik wil het ook vanaf de kansel doen, u oproepen tot eenheid rondom dat thema. Laten wij de synode afwachten. Laten wij ons naar de synode voegen. Waarom heeft de synode daar een avond over gesproken? Waarom komt dat op de synode nog terug? Omdat het zo'n belangrijk onderwerp is als het over deze twee punten gaat. Eendrachtigheid en enigheid. Enigheid, daar heeft een Bijbelvertaling alles mee te maken. Achter een hertaling, daar zit altijd een bepaalde visie. Dat heeft ook altijd weer met keuzes te maken die in een vertaling gemaakt moeten worden. En die de vertaler maakt omdat hij een bepaalde gedachte heeft. Als het bijvoorbeeld gaat over het verbond of andere belangrijke onderwerpen. Waarom hij nu voor dit woord of deze vertaling kiest en niet voor een ander. De eendracht in de kerk. Ja, zo zien we dat ook prachtig in Handelingen 15. Maar je zou kunnen zeggen, de eerste synodevergadering in de kerk wordt gehouden. Wat is er aan de hand, jongens en meisjes? In de gemeente van Antiochië, daar is verschil van mening ontstaan, oneenigheid. En wie heeft daar nou gelijk? Heeft hij nou gelijk of heb ik gelijk? Mag dat nou wel of mag dat nou niet? Wat is er toen gebeurd? Toen zijn Paulus en Barnabas, die zijn door de gemeente naar Jeruzalem uitgezonden. En daar in Jeruzalem, daar heeft een ambtelijke vergadering plaatsgevonden. En daar is over deze punten gesproken. En de uitslag is meegegeven, ook aan Judas en Silas, die met Paulus en Barnabas zijn teruggereisd naar Antiochië. En moet eens horen wat er dan gezegd wordt. Dat gaat over een synodevergadering. Dan gaat het over synodebesluiten. En dan zeggen zij, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u lieden geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen, namelijk dat gij u onthoudt van hetgeen de afgoden geofferd is en van het bloed en van het verstikte en van de hoererij, van welke dingen indien gij uzelf wacht, zo zult gij wel doen, vaart wel. En dan komt die brief, die komt in de gemeente van Antiochië, en dan lezen wij, en zij en die gelezen hebbende verblijden zich over de vertroosting. Dat gaf eenheid in de gemeente. De synode heeft gesproken. De ambtsdragers die over ons gesteld zijn, hebben onder de aanroeping van de Heilige Geest erover vergaderd. En dit is wat daaruit gekomen is. En daar voegen wij ons naar. En dat geeft eenheid, dat geeft rust in de gemeente. Hebt u zo ook de synodeverslagen gelezen? Met belangstelling en meeleven. Misschien zegt u, ach, het interesseert me allemaal niet zoveel. Ik vroeg het aan een jongere die zegt, ach, wat heb ik daarmee te maken? Als het voor mij belangrijk is, dan hoor ik dat nog wel een keer. Ik hoop dat het anders mag zijn. Dat er zoveel liefde mag zijn tot de kerke Christi. Dat je zegt, wat die ambtsdragers door de Heere geroepen daar met elkaar bespreken, dat is ook voor mij belangrijk. Dat gaat de eenheid van onze kerk aan. En daar ligt zo'n duivels plan dat als we ons daar niet meer aan binden, als we daar niet meer over eens zijn, gemeente, dan valt alles uit elkaar. En ik hoef niet concreet te worden, maar ik denk dat de kerkgeschiedenis in Nederland de laatste decennia genoeg heeft geleerd wat er dan gebeurt. Een schip op het strand is een baken in zee. Daar hebben we toch elkaar, als het goed is, niet voor over. Het gaat om de gehoorzaamheid aan het woord van God en de door hem ingestelde ambten. Tenzij, kijk, een synode kan alles beslissen. Als het tegen Gods woord ingaat, dan is het anders, jongens en meisjes. Dan vraagt de Heere geen gehoorzaamheid. Dan is er ook altijd de kerkelijke weg. als onze kerkraad een besluit neemt waarvan u vindt dat het tegen het woord van God is. Als u vindt dat uw dominee preekt tegen het woord van God in, dan mag ieder beleidend lid, mag bij de klasses, nadat het eerst met de kerkraad besproken is, mag bij de klasses in appel gaan. Dan mag iedereen een kerkelijke weg bewandelen, want het woord is leidend en onze kerkorde, onze belijdenis is leidend en onze kerkorde is ook leidend. En dat gaat over twee dingen. Kijk, het woord staat natuurlijk bovenaan, dat begrijpt u. De belijdensgeschriften komen daaruit voort en de praktische regels die staan op nummer 3... die zijn aan het woord en aan de belijdenis ontleend en afgestemd op de praktijk van het leven. Het gaat over twee onderwerpen. Dat gaat over de leer en dat gaat over het leven. En die regels die daarover zijn, die moeten nageleefd worden. En als dat niet gebeurt, dan is daar de kerkelijke tucht, onze vierde gedachte. De eis daarin, eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 2, daarvan het 5e en het 7e vers. Uw ijzeren staf, die al hun macht verplet, maak hen eerlang eerbiedige onderzaten en noodzaken hen te buigen voor uw wet, of sla ze aan gruis als pottenbakkersvaten. En het 7e vers, we noemden nu Psalm 2, daarvan het 5e en het 7e vers. Ten slotte nog iets over de tucht die geëist wordt. Kijk, er kunnen wel regels gesteld worden, maar als die toch niet nageleefd worden, dan hebben die regels ook geen zin. En daarom, de tucht is heel belangrijk. Het is niet de eerste keer dat wij het hebben over de tucht. De tucht, weet je het nog, dat was een kenmerk van de ware kerk. Waar is de ware kerk? Waar het woord van God recht gepreekt wordt, waar de sacramenten gerecht bediend worden en waar de tucht gehandhaafd wordt. Om en de prediking van het woord en de bediening van het sacramenten, om dat zuiver te houden. Waar geen tucht is, daar wordt een van de drie kenmerken van de ware kerk gemist. En daarom is die tucht een vereiste. Dat is niet, wordt niet aan de vrijheid van een kerkenraad overgelaten. Het is heel bedroevend als er in een kerk, en er zijn kerken waar geen tucht meer is. Dat is liefdeloos. We hebben het gezongen. Dat de Heere in zijn tucht zijn liefde toont. Want de tucht is gericht op het behoud van de zondaar. Kijk, als je niet om iemand geeft, dan denk je, mens, zoek het uit. Kan mij het schelen? Maar dat is liefdeloos. Als je mensen zo naar de eeuwigheid laat gaan, ben ik mijn broeders hoeder. Nee, het is juist liefde als je elkaar voor de ondergang probeert te bewaren. En daar gaat het om. Het gaat om twee dingen in de tucht. In de eerste plaats gaat het om de eer en de naam van God. Dat die niet gelasterd worden. En in de tweede plaats gaat het om het behoud van die zondaar. En nu wordt die tucht hier samengevat in de excommunicatie of de ban. Moeten wij wel bedenken, dat is de samenvatting van een heel groot proces. Daar begint het niet mee. Maar dat zal het einde zijn als iemand volhardt in de zonde. Als iemand het woord van God niet wil gehoorzamen, dan is dit het allerlaatste redmiddel. De excommunicatie. Wat betekent dat? Wel, dat betekent het uitsluiten uit de gemeente. Het woord ban, dat betekent eigenlijk hetzelfde. We kennen het woord verbannene. Wat verbannen is, dat is ja, uit het eigen land bijvoorbeeld weg. Dat kan daar niet terugkomen. Het formulier achterin ons Bijbeltje wat spreekt over de uitsluiting uit de kerkelijke gemeente wordt genoemd het formulier van de ban of van de afsnijding uit de gemeente. En nu staat hier, dat is naar het woord van God. Dat vind je al in het Oude Testament. Er staat in Exodus 22, als iemand aan de afgoden offert, dan zal hij met de ban geslagen worden. Dat betekent buiten de gemeente van de kinderen Israëls gezet worden. Als iemand aan de afgoden offert, die vloeker, u kent dat verhaal, dat verschrikkelijke verhaal uit Leviticus 24, die de naam van Yahweh vloekte, nadrukkelijk, die moest buiten de legerplaats gesteld worden, in de ban gedaan en erger nog, die moest zelfs met stenen gestenigd worden. Dat is het Oude Testament. In het Nieuwe Testament zien we, we hebben het horen lezen, Matthäus 18, dat de Heere aan zijn dienaren de sleutelen geeft van het hemelrijk. Twee sleutels. Om de deur van het hemelrijk open te doen en om de deur van het hemelrijk te sluiten. De ene sleutel is de prediking van het woord. En de tweede sleutel is de tucht. De uitoefening van de kerkelijke tucht, zodat iemand op aarde al gebonden kan worden. En de Heere zegt daarvan, sommige mensen trekken zich niks aan van de kerkelijke tucht, hebben er geen moeite mee als ze onder de tucht komen. Maar de Heere zegt, wat gij op de aarde binden zult, dat zal in de hemelen gebonden zijn. De Heere zal handelen zoals de kerkenraad dat doet. Want die opdracht is aan Petrus gegeven, maar niet alleen aan Petrus, aan alle apostelen, niet alleen aan de apostelen, maar aan al Gods dienaren. Als dat gebeurt volgens Gods woord, dan zal de Heere straks in de dag van het oordeel exact handelen zoals de kerkraad gehandeld heeft. Gemeente, dat is heel aangrijpend. Ik vind het ook altijd heel aangrijpend als ik dat moet lezen in het avondmaalsformulier. Als iemand in het openbaar in de zonde leeft. U kent dat hele rijtje wat daar staat. Dan moet ik zeggen dat zo iemand geen deel heeft in het rijk van Christus. Als iemand in zulke zonde blijft. Gelooft u dat ook? Als dat werkelijkheid is, dan wordt het nood als je met de tucht te maken krijgt. En dat is ook de bedoeling. En waarom is dat de bedoeling? De bedoeling is dat iemand terugkomt van die weg. Er is altijd een weg terug. Zolang als er leven is. Dat is de weg van bekering. De weg van boetvaardigheid. De weg van berouw. We hebben niet alleen achter in ons Bijbeltje een formulier van de ban, maar we hebben ook een formulier van wederopneming. Al zou je uitgesloten geweest zijn, dan is er nog een weg terug in de weg van boetvaardigheid. Maar dat de tucht gehandhaafd moet worden, dat is duidelijk. De apostel Paulus die neemt het de kerkenraad van Korinthe heel erg kwalijk, want daar is iemand die leeft in hoererij. Nota bene, die heeft gemeenschap met de huisvrouw van zijn vader. En dan kan de apostel niet begrijpen dat die persoon niet weggedaan is uit de gemeente. Dat kan toch niet? Daar moet toch ingegrepen worden? En voor de man zelf, maar vooral voor de eer van de naam van God, die daardoor grotelijks gelasterd wordt. Dus de Heere vraagt naleving van die regels. Als het gaat over de leer die iemand brengt en als het gaat over het leven wat iemand leidt. En wat is het aangrijpend, gemeente, ook op kerkelijke vergaderingen, dat je zo vaak met deze dingen bezig moet zijn. Met mensen die zich misdragen. Leden van de gemeente die niet buigen onder het woord van God. Die niet buigen onder het gezag van de ambtsdragers. Er gaan zoveel uren mee heen. Terwijl die tijd beter gebruikt zou kunnen worden. Juist ook om van buiten de gemeente mensen te proberen bij ons te krijgen. Heb je soms de handen zo vol aan wat er in een gemeente allemaal is. En als het nou zo zou mogen zijn dat het zou mogen leiden tot bekering, dan is die moeite dubbel en dwars beloond. Want dat is de bedoeling. Echt waar, als u vermaand wordt, als u met de kerkelijke censuur in aanraking komt, is het niet de bedoeling u het leven moeilijk te maken. Maar is het de bedoeling om u terug te krijgen bij het woord van God in het spoor van Gods geboden? En wat je dan ook gedaan hebt, we hebben Rachab de hoer gehoord, jongens en meisjes. Die hoorde niet eens bij de kerk. Dat was een wereldse vrouw. Ze had een verschrikkelijk verleden, maar ze mocht bij de kinderen Israëls worden ingelijfd. Daar gaan we het nog over hebben. Dus dat kan. Dat kan met zonden die in de gemeente gedaan zijn. Dat kan met mensen die zo buiten de gemeente geleefd hebben. Dat u mag buigen, dat wij mogen buigen onder het gezag van Gods woord. En dat we in gehoorzaamheid daaraan, als iedereen dat zou doen, gemeente, wat zou dat een zegen zijn. De Heere geef ons dat. En dat wij onze krachten dan zouden mogen geven om dat woord te verbreiden vanuit de kerk. Onder diegenen die dat woord niet kennen. En dan zijn er die toch naar de kerk overkomen, hoewel het hen alles kost, de vervolgde kerk. Daar gaan we donderdag iets van horen. Ik was diep onder de indruk in het bezoek dat ik mocht doen in Jordanië bij pastor Ibrahim. Het werk wat hij daar mag verrichten. Ik hoop dat we allemaal komen van de week om daar kennis van te nemen. En dat vanuit onze gemeente zou mogen uitstralen in gehoorzaamheid aan Gods woord. Kom, ga met ons en doe als wij. Amen. Gaat u hen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.